We gaan met elkaar lezen Genesis 12, vers 1 tot en met 13. Vers 1. De Heere nu zei tegen Abraham, gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Toen ging Abram op weg, zoals de Heere tot hem gesproken had. En Lot ging met hem mee. Abram was 75 jaar oud toen hij uit Haran vertrok. Abram nu nam Sarai, zijn vrouw en Lot, de zoon van zijn broer, en al hun bezittingen die ze verworven hadden, en de mensen die zij in Haran verkregen hadden, en zij gingen weg om naar het land Kanaan te gaan, en zij kwamen in het land Kanaan. En Abram trok door het land heen tot aan de heilige plaats bij Sichem, tot de eik van More. De Kanaanieten woonden toen in het land. En toen verscheen de Heer aan Abram en zei, aan uw nageslacht zal ik dit land geven. Toen bouwde hij daar een altaar voor de Heer die hem verschenen was. Vandaar brak hij op naar het bergland ten oosten van Bethel en zette zijn tent op tussen Bethel in het westen en Ai in het oosten. Daar bouwde hij voor de Heer een altaar en riep de naam van de Heer aan. Daarna trok Abram gaandeweg verder naar het zuidenland. Er kwam hongersnood in het land, daarom trok Abram naar Egypte om daar als vreemdeling te verblijven, omdat de hongersnood in het land zwaar was. En het gebeurde toen hij op het punt stond om Egypte binnen te gaan, dat hij tegen zijn vrouw Sarai zei, zie toch, ik weet dat je een vrouw bent die knap is om te zien. Als de Egyptenaren je zien, dan zullen ze zeggen, dat is zijn vrouw, dan zullen ze mij doden en jou in leven laten. Zeg toch dat je mijn zuster bent, zodat het mij omwille van jou goed zal gaan en ik omwille van jou blijf leven. Tot zover. Broeders en zusters, het thema voor vanmorgen, zoals gezegd, waar staat jouw tent? Waar staat jouw tent? Nou, mijn ervaringen met tenten zijn niet heel erg positief. Mijn ervaringen met tenten zijn niet heel erg positief. Ik heb er niet heel erg veel. De laatste die ik had, was een vakantie in Oostenrijk. Ik werd uitgenodigd om met familie mee te gaan. De vakantie op zich was heel mooi. We hebben genoten van de natuur en van de familie, om met familieleden bij elkaar te zijn. Goede gesprekken gehad, was gezellig. Maar ik sliep in een tent naast de caravan. En de tent stond schuin over een boomwortel. En we hebben 15 dagen regen gehad. Nou, dan word je niet blij van een tent. Tenminste, ik niet. Maar vanmorgen hebben we het ook over een tent. En dan niet zomaar een tent, maar de tent van ons leven. De tent van ons leven. En vanmorgen willen we met elkaar nadenken over het thema wat we gelezen hebben. We hebben gelezen dat Abraham op een gegeven moment uit zijn vaders huis wegtrekt en dan in tenten gaat wonen in Kanaan. Hij slaat dan zijn tent op, dan breekt hij hem weer af, dan slaat hij hem weer ergens anders op. En op een gegeven moment zien wij Abraham steeds verder trekken naar het zuiden, totdat hij uiteindelijk in de tekstgedeelte in Egypte aankomt. En we willen dit thema aan de hand van drie punten uitwerken. Dus waar staat jouw tent? Centrale thema. Het eerste waar we over na willen gaan denken is, God roept de enkeling. God roept de enkeling. Het tweede, uit de wereld geroepen. Uit de wereld geroepen. En dan het derde punt, wonen in een tent. Dus het eerste, God roept de enkeling. Tweede, uit de wereld geroepen. En het derde punt, wonen in een tent. Nou, laten we eerst met elkaar eens gaan nadenken over dat eerste punt. Abraham wordt door God geroepen. Abraham wordt door God geroepen. En waar wordt hij geroepen? Nou, als we hier zo'n beetje Israël hebben, dan hebben we op een gegeven moment hier Irak, de Eufraat en de Tigris, en daar zo heb je Ur, de Galdeeën, en daar wordt Abraham geroepen. En dan trekt hij helemaal naar boven. Dan komt hij in het zuiden, dan gaat hij door Syrië heen. Dan komt hij in het zuiden van Turkije. En dat is Haran. En dan op een gegeven moment in deze geschiedenis zien wij Abraham dan weer helemaal naar beneden trekken. Het beloofde land in, het land Kanaan in. Maar zoals we lezen hier in deze geschiedenis, in vers 4, dat hij vertrok uit Haran. En in Jesaja 51 vers 2, daar staat een hele mooie tekst over Abraham. Jesaja 51 vers 2. En daar wordt dan gezegd, aanschouw Abraham, uw vader, en Sara, die u gebaard heeft. Want toen hij nog alleen was, riep ik hem, ik zegende hem en maakte hem talrijk. God roept de enkeling. God roept Abraham heel persoonlijk. En dat is ook een les voor ons. De les voor ons, Heer, vanmorgen en wanneer we ook deze dienst zullen luisteren, maar sowieso de les voor ons leven, is dat God ons persoonlijk roept. En wat doen we met die roeping? Wat doen we met dat roepen van de Heere God? Wij lezen overigens van Abraham dat het niet Abraham is die een keus maakt om maar uit Ur der Chaldeeën te vertrekken en naar Haran te gaan, waar hij uiteindelijk aankomt, maar dat het de vader van Abraham is, Tera, die zegt, want dat valt daarboven te lezen, in hoofdstuk 11, die zegt dan op een gegeven moment dat hij Abraham meeneemt en vertrekt. Tera vertrekt uit Ur der Chaldeeën, terwijl Abraham geroepen was. En wat doen wij met die roep van de Heere God in ons leven? We kunnen, en misschien zeg jij wel, laat ik eerst bij de jongeren beginnen, misschien zeg jij wel van ja, ik ga naar de kerk, ik volg de jonge jeugd, of de jeugdappel, ik ben daarmee bezig, en ja, zo groei ik er een beetje in. Ja, dat kan, dat is heel mooi dat je dat doet. Of wat ouderen die naar de 20 plus gaan, of dan noem maar op. Maar dat soort dingen, dat is heel mooi dat je dat doet. Maar daarboven staat de roep van God over jouw leven. En niemand hier in deze zaal of niemand die luistert vanmorgen via de video, via de livestream, kan zeggen dat hij of zij de roep van God niet heeft gehad. God roept heel persoonlijk ons en zegt, en dan vult u uw eigen naam erin, waar ben je? En mag ik jouw leven leiden? En dan pak ik even een tekst erbij en u mag dat met mij opslaan uit Johannes. Dat is een heel belangrijke tekst als we het hebben over dat God de enkeling roept. In Johannes 1, daar staat namelijk het volgende. En dat maakt het een beetje helderder hoe wij die roep van de Heere God moeten zien. Want er staat namelijk in Johannes 1... In Johannes 1, vers 12, daar staat, maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. En hier wordt die persoonlijke roep heel duidelijk voor ons vandaag de dag. Het gaat erom dat op het moment dat God roept, jij de roep van God aanneemt, in geloof aanvaardt. En dan staat er nog zo heel prachtig bij, dat je niet wordt aangenomen uit bloed, dus niet vanuit een bepaalde familiekring. Dat je kunt zeggen, ik zit in een bepaalde familie, dus het zal met mij wel op de een of andere manier goed komen. Nee, niet. Dat het niet de wil is van het vlees. Dus je kunt ook niet zeggen van, ik wil het en ik maak persoonlijk de keuze en noem maar op en ik ga God dienen. En dat jij zo goed bent en dat het jouw werken zijn. Want we hebben een paar weken geleden dominee Ruben Peters gehad, die heeft gezegd van, er is niemand die God zoekt, ook niet tot één toe. Allen derven zij de heerlijkheid van God. Dus het komt niet uit je eigen voort. En dan staat er, en ook niet uit de wil van een man. En daar wordt mee bedoeld dat je ook niet kunt zeggen van oké, ik heb wat kerkelijke dingen gedaan. Ik ben gedoopt bijvoorbeeld. Die vraag heb ik nog wel eens gekregen op de jeugdappel, dat je dan op een gegeven moment de vraag krijgt van ja, maar ik ben nu nog niet gedoopt. Tel ik dan wel mee? Nou, dopen op zich maakt je niet zalig. We hebben in Johannes 1, vers 12 en 13 gelezen dat het aannemen van de roep van God en het luisteren naar de roep van God en het gehoorzamen en het geloven wat God bij ons persoonlijk doet, ons zalig maakt. En het is natuurlijk wel de vraag aan ons, zijn wij daadwerkelijk op die roep van God in ons leven ingegaan? Abraham, in eerste instantie gaat zijn vader, hij volgt, maar in Haran zien wij dat Abraham zelf de keuze maakt om de Heere God te gehoorzamen op 75-jarige leeftijd. Nou hoeven we natuurlijk niet allemaal te wachten tot we 75 zijn om dan de keuze te maken. Een beetje tricky zijn, hè? Want we weten niet hoe lang wij hier nog hebben. We weten ook niet hoe lang het nog duurt voordat de Heere Jezus zijn gemeente komt thuishalen. Maar Abraham was 75 en dan maakt hij zelf de keus om weg te trekken uit Haran en te gaan naar Israël, naar Kanaan. Dus God roept de enkeling. En het is het werk van God dat misschien wel voor jou, voor u vandaag als eerst begint. God roept. En wij antwoorden in geloof. En jij antwoordt in geloof. Dat is het eerste punt. God roept de enkeling. Tweede punt. Uit de wereld geroepen. Uit de wereld geroepen. Dat zie je heel mooi bij Abraham. Abraham, daar staat er, hè. Abraham die moet dan gaan uit het land, uit zijn familie en uit het huis van zijn vader. Hij moet gaan uit de familie. En hij moet wegtrekken. En je ziet zelfs dat in Haran zijn vader sterft, Tera sterft. En dat Abraham dus genoodzaakt wordt om zelf een keuze te maken om verder te trekken, om Gods wil te gehoorzamen. En dan moet hij uit zijn familie gaan. En je moet echt goed weten, lieve broeder, lieve zuster, dat jouw familie tradities, jou in eerste instantie niet kunnen helpen om God te dienen. Je moet daaruit wegtrekken. Je moet openstaan voor dat werk wat God door zijn Heilige Geest in uw en in jouw hart wil doen. En je maakt het nog wel mee hoor, dat mensen het heel moeilijk vinden om uit de familie te gaan, uit de familiekring te gaan. Ik heb dat zelf ook heel erg ervaren. Bijvoorbeeld rondom mijn doop. Dan ga je denken van, ik wil nou een bepaalde keuze maken, maar wat zou mijn familie ervan zeggen? En dan houdt zo'n keuze die je wil maken voor de Heere, om te gehoorzamen aan de roep die God op jouw leven persoonlijk heeft neergelegd, dan word je belemmerd omdat je denkt van, wat zou de familie allemaal denken? Wat zullen ze van mij vinden? Dan word je belemmerd om de keuze te maken voor de Heere God. En daarom zegt God, Abraham, trek uit je familie. Maar het mooie is dat God ook Abraham weer een geweldige familie belooft. Want Abraham, ja, die heeft natuurlijk een geweldig grote familie teruggekregen. Zijn nageslacht zal zijn als het zand aan de oever van de zee en als de sterren in de hemel, ontelbaar. Maar is dat ook niet de belofte die God aan ons doet? We hebben erover gesproken toen we het boek Efeze met elkaar behandelden. In Efeze 2 vers 19 staat het zo mooi beschreven. Dat wij huisgenoten van God zijn. En misschien hebben wij het in ons leven wel meegemaakt. Dat mensen ons niet meer willen zien. Dat familie ons niet meer wil zien, niet meer wil horen. Omdat wij bepaalde keuzen maken om voor God te leven. Omdat wij in een persoonlijke relatie met de Heer Jezus willen leven. En dat het dan zo zichtbaar wordt dat andere familieleden een keuze maken en zeggen van, nou, als jij zo voor je God kiest, succes. En dan mogen we dan mogen we het beseffen dat God ons in de Heere Jezus Christus aan hemzelf verbindt en dat wij huisgenoten van God mogen zijn en dat wij ook zo verbonden zijn aan elkaar. God heeft ons geestelijke familie teruggegeven. Dat niet alleen uit de wereld geroepen, want Abraham wordt niet alleen uit zijn familiekring geroepen, maar ook uit het huis van zijn vader. In Jozua 24 vers 2, daar staat de tekst: aan de overzijde van de rivier hebben uw vaderen, dat zegt Jozua tegen het volk Israël, van ouds gewoond. Tera, de vader van Abraham en de vader van Nahor. En zij hebben andere goden gediend. Zij hebben andere goden gediend. En Abraham moest dat huis van zijn vader verlaten. Hij moest dat geestelijke huis van zijn vader verlaten. Waarom? Omdat hij zich moest bekeren van de afgoden. Omdat God Abraham de enkeling had geroepen om hem te dienen, de levende God. Mooi, hè? Dat die roep die God op ons persoonlijk leven heeft gelegd, zo uitgewerkt wordt door de Heilige Geest in ons leven, dat zegt Paulus in de Thessalonicenzenbrief, dat wij ons afkeren van de afgoden. Ja, zult u misschien zeggen, maar ik heb niet zoveel afgoden gediend hoor, in mijn leven, toen ik Christus niet kende. Nou, iedereen, maak u geen illusie, iedereen diende zonder Christus afgoden. Niemand uitgezonderd, echt niet. Iedereen diende afgoden. Iedereen diende zichzelf of diende de duivel en was onder zijn invloedssfeer. Maar op het moment toen wij Christus leerden kennen, heeft God het zo gemaakt dat wij daar vandaan getrokken werden, van de afgoden getrokken werden, hoe het misschien heel normaal was in de thuissituatie, maar we werden daarvan weggetrokken en we zijn de levende God gaan dienen. En Abraham ook. Abraham wordt weggetrokken uit Ur der Chaldeeën, daar waar ze de afgoden dienden. En dan wordt hij geroepen en dan gaat hij 1000 kilometer naar boven, naar Haran. En dan zakt hij weer 750 kilometer naar beneden, naar Sichem. En dan komt hij daar in het beloofde land en dan gaat hij de Heere dienen. Ben jij weggetrokken uit het huis van je vader? Bent u daaruit weggetrokken? Heeft u alles wat misschien in vaders huis normaal was, achtergelaten en gezegd, nee, ik wil mijn leven alleen maar richten op de Heere. Ik wil alleen maar Hem dienen. En Abraham, ja, die moest ook, die werd uit de wereld geroepen, uit zijn familie, uit het huis van zijn vader, maar ook uit zijn land. Hij moest naar een ander land toe, een land wat de Heere God hem beloofde. Dat staat er zo mooi geschreven, hè? In vers 7. Toen verscheen de Heer aan Abraham en zei, dan is hij in Sichem, aan uw nageslacht zal ik dit land geven. Dat hele land Kanaan. En dan zegt God tegen Abraham, Abraham let op, je bent getrokken omdat ik je geroepen heb uit het land Ur der Chaldeeën. En je bent gegaan via een flinke omweg, maar je bent in het beloofde land gekomen. En dit land zal ik jou en jouw nageslacht tot in eeuwigheid geven. Mooi, hè? En die belofte van God staat nog steeds. Die toezegging aan Abraham staat nog steeds. En straks, maak even een klein uitstapje. Straks als dan de Heer Jezus terugkomt, in dat 1000-jarig vrederijk gaat heersen, zal hij dat doen vanuit Jeruzalem, omdat God trouw is aan de belofte hier gedaan aan Abraham. Ik zal dit land geven. En God heeft het gegeven. Maar geestelijk moeten ook wij dit principe goed hanteren. Uit zijn land weggegaan is Abraham, ja, maar wij ook. Wij zijn ook uit een land weggegaan. En wel, wij zijn uit de wereld weggegaan. Wij leven nog wel in de wereld, maar wij zijn niet meer van de wereld. En dat is heel makkelijk gezegd, maar minder makkelijk geleefd. Toch? Oei, ben ik de enige? Dan zeg het heel makkelijk tegen elkaar. Maar bij de roeping van Abraham, als hij uit de wereld geroepen wordt en uit zijn land moet gaan, moeten wij ook beseffen dat wij uit de wereld geroepen zijn en dat de wereld niet meer ons vaderland is. Maar dat wij ons vaderland in de hemel hebben. Paulus zegt het zo mooi, wij zijn burgers met ons hele hebben en houden, ons hele leven in de hemel. En daarom bedenken we ook datgene wat boven is. Niet wat op de aarde is. Nee, wat boven is. Sommige mensen zijn heel druk met wat op de aarde is. Maar wij mogen bedenken wat boven is. Sommige mensen zijn heel druk met bedenken van wat op de aarde is. Van familie, van het huis van het vader. Van hoe de wereld eruit moet zien. En hoe alles, nou vult het zelf maar in. En toch krijgen wij de oproep om te bedenken wat boven is, omdat wij wel op de wereld leven met onze voeten en daarom onze voeten wel eens vies worden en daarom onze voeten moeten laten wassen. Ja, zeker, maar wij zijn met Christus in God geplaatst. Tjonge. Uit deze wereld geroepen. Heel persoonlijk heeft God ervoor gezorgd dat wij met Christus, in Christus, in Christus, in God geplaatst zijn. We hebben het vorige week hebben we het kort even gehad over de wereldgelijkvormigheid. Nou, als je de roeping van Abraham bekijkt en toepast op je eigen leven, geestelijke principe eruit haalt, dan is het zo onwijs belangrijk dat je beseft dat je geen wereldburger bent, maar een hemelburger. Van Abraham staat ook beschreven in Hebreeën 11, vers 10. Abraham verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de ontwerper en bouwer is. Abraham verwachtte. En zo mogen ook wij telkens weer opnieuw verwachten, steeds dieper verwachten. Dus uit de wereld geroepen, uit het familie, uit het huis van de vader en uit zijn land. Ja, maar als je dus beseft dat je uit het land moet gaan, geen wereldburger meer bent, ja, dan moet je dus ook beseffen dat je in een tent woont. En dat je niet zo druk bezig bent met het huis bouwen hier op deze wereld. Met het fundament van je leven leggen hier in deze wereld. Omdat je beseft dat je tentbewoner bent. Net als Abraham, toen hij in het beloofde land kwam. En dan komt hij daar en dan eerst in Sichem. En dan verschijnt de Heere daar. En is het u opgevallen? De Heere verschijnt hem daar. In vers 7 kunnen we dat lezen. En dan staat er aan het eind, toen bouwde Abraham daar een altaar voor de Heere die hem verschenen was. Abraham bouwt een altaar. De Heere is hem verschenen. Hij heeft die machtige belofte van God gehoord. En Abraham is zo geweldig onder de indruk. En hij bouwt een altaar om God te offeren. Om iets aan hem te geven. Maar dat is het begin van een relatie met de Heer. En ik hoop ook dat we dat kennen in ons leven. Dat wij, toen wij tot geloof kwamen, zo vol zijn dat wij ook belijden dat wij heel ons leven geven als een offer voor hem. Volledig. Bij de eerste heilige plaats, dat wij ons leven volledig geven aan hem. Hebben we dat gedaan, lieve broeders, zusters, lieve vrienden? Als u de Heer Jezus nog niet kent en als u nog leeft voor uzelf, als u nog wereldbewoner bent en niets weet van wat het is om hemelburger te zijn, dan wil ik u echt oproepen, u uitnodigen om uw knieën te buigen voor de Heer Jezus. Want hij heeft voor al uw zonden, voor al jouw zonden, volkomen betaald. Maar ik hoop dat we het kunnen zeggen. De Heer is ons verschenen, persoonlijk. De Heer is ons verschenen. En in die verschijning van de Heere toen hij ons uit de wereld riep. Dat heeft zoveel indruk gemaakt. En daarom geef ik mezelf aan hem. Maar het valt op. Want dan gaat Abraham verder. En dan gaat hij verder het beloofde land in. En dan komt hij zo'n beetje in het midden. En dan zet hij zijn tent op tussen Bethel in het westen en Ai in het oosten. En wat staat er dan? Hé, dan bouwt hij weer een altaar, vers 8. Hé, en dan doet hij wat. En riep de naam van de Heere aan. En dat is een stap dieper in de relatie die we mogen hebben met God. Dat zien we bij Abraham. Abraham krijgt eerst die belofte, de Heere verschijnt hem. Hij is zo onder de indruk, hij bouwt een altaar en offert aan de Heere. Dan gaat hij verder, komt hij tussen Bethel en Ai, zet hij daar zijn tent op. En dan bouwt hij daar ook een altaar en dan praat hij met God. En dan roept hij tot God. En dan communiceert hij met God. Waarom? Omdat God leeft en op Abraham let en Abraham ziet. En dat doet hij ook bij ons. Wij mogen in de relatie die we hebben met de Here, in de relatie die we hebben met de Here Jezus, mogen we weten dat ja, God is ons verschenen, wij hebben ons leven gegeven, maar wij houden niet op om ons leven te blijven geven en wij roepen hem aan, zodat hij ons helpt om ons leven te geven. Om ons te laten leven vanuit het overwinningsleven. Vanuit de Heere Jezus. En is dat moeilijk? Ja, razend moeilijk. Ja. En omdat het voor ons zo moeilijk is, heeft God zijn Heilige Geest gegeven. In ons. Omdat hij wist dat wij vanuit onszelf op geen enkele mogelijke manier met hem konden communiceren. En daarom heeft God zijn heilige geest gegeven, de troosten bij uitstek, waarvan de Heere Jezus zegt, het is nuttig dat ik ga. Want er kan de troosten komen, er kan de geest komen. En de Heilige Geest leert ons om te communiceren, net als Abraham, met God. Wauw. Anders had het nooit gelukt. Had het ons bij de handen afgebroken. En nu geeft God in zijn genade zichzelf weer door de geest. En kunnen wij ons geofferde leven in die communicatie met God beleven. Maar er is een gevaar. Zeker. Er is een gevaar, want Abraham trekt door. Bethel, Ai, daar had hij zijn altaar. Daarvoor had hij bij Sichem zijn altaar. Maar er staat, hij trekt door in het zuiderland. En weet u wat dan opvalt? Is u opgevallen? Hij bouwt geen altaar. Hij bouwt geen altaar meer. Abraham zakt weg. En hij bouwt geen altaar meer. En er komt hongersnood in zijn leven. De hongersnood is zo erg dat hij op een gegeven moment besluit om naar Egypte te gaan. Niet met God overlegd. In die open communicatie die God mogelijk had gemaakt. En dan gaat hij tegen zijn vrouw zeggen, je moet niet zeggen dat je mijn vrouw bent, maar dat je mijn zuster bent, want anders zullen ze mij doden. En dan zullen ze jou nemen. Ja, kom op Abraham. Waarom nou? Waarom zak je nou zo ver weg? Kom op, Gijsbert. Waarom nou? Waarom zak je nou weg? En vul uw eigen naam in. Waarom zak je nou weg? Waarom zak je nou zo ver weg? Loop je nou zo ver weg dat je met hem, God, niet meer kunt communiceren? Dat je niet meer kunt leven vanuit je geofferde leven? Waarin je merkt dat op het moment dat de communicatie met God ontbreekt, dat je allerlei dingen zelf moet oplossen. En je kunt het niet. Je kunt het niet omdat wij tot die ontdekking al waren gekomen. En daarom, misschien zijn er vanmorgen ouderen, jongeren die weggezakt zijn. Die ergens in het zuiderland zitten en denken dat ze daar alles wel kunnen hebben, kunnen houden. Maar waar Egypte de wereld zo trekt en zoveel moeite geeft, waar je met list en bedrog er doorheen moet komen. Leef je voor de Heer Jezus? Ja, jawel, ik doe best wel goede dingen. Ik ga zondag naar de kerk, ik kijk de livestream, wat dan ook. Nee, dat vroeg ik helemaal niet. Leven we voor Christus? Dat vroeg ik. En die vraag komt vanmorgen naar ons toe, naar jou toe. Waar staat jouw tent? Waar ben jij druk mee, waar bent u druk mee in het leven van alle dag? Zitten we ergens, moet de conclusie worden, ergens in het zuiderland of zelfs midden in Egypte? Merken we dat we vastzitten in allerlei list en bedrog wat er over ons heen is gekomen? Of staat onze tent tussen Ai en Bethel? En dan het liefst zo dicht mogelijk bij Bethel, bij het huis van God. Als u de geschiedenis verder leest van Abraham, dan ziet u dat Abraham op een gegeven moment weer uit Egypte trekt en dat hij weer aankomt in Bethel. Bij het altaar wat hij had opgericht. En wat doet hij daar? Daar leeft hij in die open relatie met God. Wat zegt dat ons? Als u, als jij merkt dat de open relatie met God stagneert, dat er ruis op de lijn zit van u naar God toe, dat uw gebed wordt verhinderd, dat de zorgen van deze wereld uw relatie met de Heer Jezus verhinderen, dat de zorgen in uw persoonlijk leven, dat de bedrukking, dat er allerlei dingen zijn die verhinderen om vrij en open te leven met de Heer Jezus. Dat mag ik u vanmorgen zeggen. Trek terug naar Bethel. Jongeren, hier of thuis bij de livestream. Misschien ben je en moet je de erkenning geven dat je zelf de weg kwijt bent. Ik smeek je. Keer terug naar Bethel. Keer terug naar een leven waarin je jezelf overgeeft aan de Allerhoogste en de Allergrootste. Zet je tent op in het huisgezin van God. Zijn het volmaakte mensen? Nee. Het zijn mensen die elke dag van genade moeten leven. Elke dag gaat geen dag voorbij. Maar met elkaar, als familie door God aan elkaar gegeven, als de vader van alle gelovigen, Abraham, voor ons tot voorbeeld ook. Wat we mogen navolgen. En daarom echt, onderzoek uzelf. Onderzoek jouzelf. Waar staat jouw tent? En als hij te ver weg staat, bij de plaats waar je in Christus bent, wat je positie is, keer dan terug. Breek je tent af. Laat het los. Keer terug naar Bethel. Want daar kom je er tegen. Daar kom je broeders en zusters tegen die God loven. Die in ootmoed, liefde en trouw hem willen gehoorzamen. Amen.